U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Shabbat shalom. Ik mag u voorlezen uit Vaders boek. En wel uit Leviticus, hoofdstuk 17, de versen 10 tot en met 16. Uit Amos 9, de versen 7 tot en met 15. En uit Handelingen, hoofdstuk 15, de versen 12 tot en met 21. Nu dan uit Leviticus 17, vanaf vers 10. Iedereen uit het huis van Israël en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven, die wat voor bloed dan ook gegeten heeft, tegen die persoon die dat bloed gegeten heeft, zal ik mijn aangezicht keren en ik zal hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Want het leven van het vlees is in het bloed en ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. Daarom heb ik tegen de Israëlieten gezegd: niemand van u mag bloed eten. Ook de vreemdeling die in uw midden verblijft mag geen bloed eten. Iedereen van de Israëlieten en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven, die wilde dieren of vogels die gegeten mogen worden tijdens de jacht vangt, die moet het bloed van het dier eruit laten lopen en het met aarde toedekken. Want het is het leven van alle vlees. Hun bloed staat voor hun leven. Daarom heb ik tegen de Israëlieten gezegd: u mag geen bloed eten van wat voor vlees dan ook, want het bloed is het leven van alle vlees. Wie dat eet, moet uitgeroeid worden. En ieder van de ingezetenen of van de vreemdelingen die een kandaver of een verscheurd dier eet, moet zijn kleren wassen en zich met water wassen. Hij is onrein tot de avond en daarna is hij rein. Maar als hij die niet wast en zijn lichaam niet baadt, laat hij zijn ongerechtigheid op zich. Ik ga nu naar Amos 9, de versen 7 tot en met 15. Bent u niet als de Cushieten voor mij, Israëlieten, spreekt de Heere. Heb ik Israël niet weggeleid uit het land Egypte, de Filistijnen uit Kaftor en de Syriërs uit Kier? Zie, de ogen van de Heere, Heere zijn gericht op dit zondige koninkrijk. Ik zal het wegvagen van de aardbodem. Evenwel zal ik het huis van Jacob niet geheel wegvagen, spreekt de Heere. Want zie, ik geef opdracht en ik zal het huis van Israël onder alle volken schudden, zoals met een zeef geschud wordt. Geen steentje zal op de grond vallen. Door het zwaard zullen sterven alle zondaars van mijn volk die zeggen: het kwaad zal niet naderen en ons niet tegemoet treden. Op die dag zal ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal ik dichtmaken en wat aan hem is afgebroken zal ik oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af, zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen en alle heidenvolken waarover mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heere, die dit doet. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiventreder de zaaier, en dat de bergen zullen druipen van jonge wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. Zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken. Zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land dat ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere, uw God. Ik ga nu naar Handelingen hoofdstuk 15, de versen 12 tot en met 21. En heel de menigte zweeg. En zij hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat voor grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En toen zij zwegen, antwoordde Jacobus: mannen, broeders, luister naar mij. Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen en wat daarvan is afgebroken weer opbouwen. En ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn de Heeren zouden zoeken. En alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, die dit alles doet. Aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarom ben ik van oordeel dat men het hun, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen. Amen.
Dankjewel Rob voor het lezen van Gods woord. Siebe, ik wil een zegen uitspreken. Je mag hier komen staan hoor. We gaan ook deze dingen een beetje terug naar waar we vroeger waren, hè? Naar normaal. Ja. Vader, ik wil u zo danken voor uw woord. Ik wil u danken dat we uw woord mogen hebben, mogen lezen, mogen bestuderen. Ik wil u danken dat Yeshua de levende Torah is geworden. Vader, ik wil ook danken dat u mensen apart hebt gezet om uw woord te bestuderen en te onderzoeken, maar ook die kennis door te geven. En ik wil u zo bidden of u Siebe de woorden wilt geven die u van plan bent om aan ons te geven. Wilt u Siebe gebruiken, Heer? En dat wij dat tot ons mogen nemen. Open onze harten. En ik wil, Siebe, ik wil je zo zegenen in de naam van de God en Vader die jouw Vader is. In de naam van Yeshua die jouw Messias is. En dat je geleid mag worden door de Ruach HaKodesh. Amen.
Amen. Goedemorgen, Shabbat Shalom. Als het goed is had ik hier een apparaatje en ik weet niet, staat er al een AK? Weet ik waar die is? Ik ga u niet vermoeien met hele lange powerpoints, maar ik heb een paar plaatjes. Acharemot is de parasha van vandaag. En ik had als beginvraag, tenminste die kwam bij mij op: wie kan er tegen bloed? Ik weet in ieder geval zelf dat ik daar een beetje moeite mee heb. Ik had ooit bij mijn werkgever, was een gezinsverzorgster aan het werk, en die had zich gesneden aan een glas die ze aan het afwassen was. En die duim die hing erbij en ik moest haar in ieder geval eventjes helpen om te wachten op de dokter, de ambulance. En ik weet dat ik zelf ook eventjes. En dat is dan nog maar heel, ja, wat stelt het voor, hè? Kan je nagaan als je in oorlogssituaties bent of weet ik wat meemaakt aan een operatietafel of wat ook. Ik weet nog wel de eerste keer dat ik op de fiets naar een feestje ging als tiener en daar lag een vrouw in en er lag een plasje bloed. En ik kwam helemaal ontdaan op dat feestje aan. Dat was de eerste keer dat ik ook echt bloed zag liggen op straat. Nou, later bij de geboorte van de kinderen en zo, dan is bloed hoort er ook gewoon bij. Maar bloed, ja, is toch iets heel, heel bijzonders. Nou, we hebben eigenlijk net samen de Pesachweek afgesloten. En het Jodendom in de diaspora bleef ook vandaag nog steeds als de achtste dag. Vanwege de verdubbeling van de feestdagen in de verstrooiing. Maar in Israël is Pesach echt voorbij. Maar we hebben dat Pesachlam, dat we vorige week nog maar net samen in de seder, tenminste voor degene die ook de sedermaaltijd hebben meegevierd, hebben we nog vers in het geheugen. Ik zal eventjes zo, komt er een dia als het goed is, hè? Het Pesachlam werd op die gedenkwaardige avond geslacht. En eenmalig werd dat bloed op de beide deurposten en de bovendorpen van de huizen aangebracht. Het was een eenmalig gebeuren. En het was een teken voor de Israëlieten, maar ook voor God. Want het bloed hield de doodsengel tegen. We kennen allemaal het verhaal. Maar elk Pesach daarna werd er geen bloed meer aangebracht op bovendorpels en deurposten. Maar het werd naar het altaar gebracht. Pesachlammeren werden geslacht en werden opgehangen om gevild te worden. In bijna een kruisigingachtige scène. Kruisposes. En daarna, als ze gevild waren, werden die Pesachlammeren aan een paal gebonden. En namen die mensen die het lam mee naar huis. Of in ieder geval naar de plaats waar ze verbleven om het te eten. En dat Pesachmaal was een vredeoffer. Het was geen zondoffer of een brandoffer. Nee, het werd samen gegeten. Het is een soort vredeoffer. En ook al wel is dat heel feestelijk. Zo'n gevild en geslacht lam is toch altijd ook iets, heeft ook iets macabers. Hè? Ook al eten we misschien allemaal wekelijks of misschien zelfs wel dagelijks vlees. Toch als je het zo in de supermarkt ziet liggen, je bent er niet bij geweest hoe dat tot stand gekomen is. En dan nu naar de parasha, Leviticus 16, 17, 18. Maar we hebben gelezen uit 17. Acharemot, na de dood. Na de dood van wie? Na de dood van de twee priesterzonen, Nadab en Avihu. Hun dood lijkt zo zinloos. Ze brachten vreemd vuur en stierven. Had hun leven, je zou kunnen zeggen, had hun bloed waarde. Het bloed is eigenlijk de verbindende gedachte door de hele parasha heen. En heeft dan daarmee ook meteen die verbinding ook met Pesach wat net achter ons ligt, met dat Pesachlam. In hoofdstuk 16 lezen we over het ritueel van de verzoening. Yom Kippur. Of beter gezegd, Yom HaKippurim, dag van de verzoeningen. Want op vele niveaus werd er verzoening gebracht. Het heiligdom, de priesters, het volk, tot in het heilige der heiligen toe. Bok voor Adonai, het als zondoffer gebracht. Het bloed werd gesprenkeld 7 maal op de ark, voor de ark. En op de horens van het altaar aangebracht. En dan komen we in hoofdstuk 17, waar we lezen over de juiste manier van offeren. Want doe je dat niet op de juiste manier, dan ben je bezig met afgoderij. Dan laat je bloedschuld op je. En er wordt dringend gemaand om geen bloed te nuttigen. En ook het bloed van een verscheurd dier niet te eten. Alles heeft met bloed te maken, ook in dat hoofdstuk 17. Dan komen we in hoofdstuk 18. Gaat het over bloedschuld en de bloedschande. Als het gaat om allerlei foute seksuele betrekkingen tussen bloedverwanten. Dus De hele parasha is doordrenkt met bloed, zou je kunnen zeggen. En ook wel taalgebruik. Als je op internet, ben ik het even gaan zoeken, hoeveel spreekwoorden en gezegden er zijn die met bloed te maken hebben. Misschien kunnen jullie ook zo een paar bedenken. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Doen alsof je neus bloedt. Mijn bloed kookt. Een doekje voor het bloeden. Kwaad bloed zetten. Een bloedmooie vrouw. Iemand het bloed onder de nagels vandaan halen. Iemand het bloed wel kunnen drinken. In koele bloeden iets doen. Of nieuw bloed in een organisatie bijvoorbeeld. Zomaar een paar, maar er zijn er nog veel en veel meer. Maar ook komen we dat op allerlei manieren tegen in de huidige wereld. Arabieren in Israël scandeerden vaak dat ze hun bloed wel willen geven. Voor het opofferen van de Israëli's. Dat bloed wordt vaak gescandeerd en genoemd. Denk ook de nazi-ideologie, die had met bloed en bodem te maken. En allerlei neonazistische groeperingen, ook in Oekraïne, houden allerlei vreemde bloedrituelen op na. En zo heeft ook de Bijbel zeer veel verwijzingen naar bloed. Kijk maar eens in de concordantie bij het woord bloed. En je vindt vele, vele, vele verwijzingen, zowel in Tenach als in het Nieuwe Testament, Brit Chadasha. Maar we zijn eigenlijk, als we het hebben over het bloed van het lam, het bloed van Jezus, van Yeshua, zijn we toch wel een beetje geneigd om daar een beetje klinisch over te spreken. Hè? Een beetje afstandelijk. Zoals een laboratorium mijn bloedwaarde bekijkt, hè? Als ik bloed heb geprikt. Ja, ze kijken er heel afstandelijk naar. Ze kijken hoe die bloedwaarden zijn. Maar mijn leven hangt er vanaf. En we noemen het te pas en te onpas vaak in onze gebeden. Maar we vergeten eigenlijk, of we hebben niet altijd helder, welke enorme impact het heeft, dat bloed. En de kerntekst van vandaag is uit Leviticus 17 vers 11... We hebben het net gelezen, want de bezieling van het vlees in het bloed zit die. En dat heb ik u op het altaar gegeven, om verzoening te vragen over uw zielen. En bij uw zielen moet je in Tenach een Torah denken aan de hele mens, niet aan een of ander abstract zieltje. Want dat bloed, door de ziel erin, vraagt het verzoening. Nou, Jehovah's getuigen nemen het heel letterlijk en weigeren daardoor ook bloedtransfusie. Omdat ze geloven dat werkelijk een ziel in het bloed aanwezig is. Maar het gaat natuurlijk veel meer om het leven wat in het bloed zit. De context waarin dit staat is ook dat het bloed wat op het altaar gebracht wordt, dat het heilig is en dat we er niet van gegeten mag worden. En dat omdat het gegeven is om verzoening te doen, le kaper. Als we helemaal teruggaan naar Adam, dan werd die mens een levende ziel. Hij werd uit de Adama genomen, uit de aardbodem, doordat de alef, de levensadem van God, met daam, bloed, werd verbonden. En zo werd hij tot een levende ziel. De alef en Dam, Adam. Dus een mens leeft door het bloed. Maar het ging al gauw fout met die mens. En dan komen we een hele tijd later bij Noach. En de mens heeft gezondigd en het werd steeds erger. En op een gegeven moment moest God een vloed over de wereld brengen. En dan uiteindelijk, als hij opnieuw gaat beginnen met Noach, dan vermaand God Noach in Genesis 9. Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zul je niet eten. 9 vers 4 en 9 vers 6 lezen we. En wie het bloed van mensen vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Dus ook hier weer bij Noach zien we die nauwe verbondenheid van het leven en het bloed. En we zijn hier aangeland in het boek Leviticus. Het boek van het heilige zou je kunnen zeggen. Waar het over de meest heilige dingen gaat. En het bloed kan alleen maar op het altaar gebracht worden. En als je het niet op het altaar brengt, als je gewoon alleen maar een wild schiet, dan mag dat. Maar dan moet dat bloed in de aarde weggelopen. Moet je dat in de aarde laten weglopen. Want bloed bewerkt verzoening, staat er in het vers. En de schrijver van de Hebreeënbrief haakt daarop in als hij het heeft over Yeshua en over het offer wat hij heeft gebracht, het offer van zijn leven wat hij heeft gebracht. En hij zegt in Hebreeën 9 vers 22, met bloed wordt alles gereinigd en zonder bloedstorting is er geen vergeving. Met bloed wordt alles gereinigd en zonder bloedstorting is er geen vergeving. Dat heeft bij sommigen wel wat vraagtekens opgeleverd van, ja, is dat zo? Is er werkelijk geen enkele vergeving zonder bloedstorting? En waar moet je dan precies aan denken als het over bloedstorting gaat? Sommigen hebben die bloedstorting uitgelegd als een dier dat moest sterven. Maar gaat bij bloedstorting over het slachten van een dier? Of gaat het juist over die rituelen van de besprenkeling met het bloed? Er is al een verschil in. En dat die vergeving, de Hebreeën schrijver schrijft zijn brief totaal in de context van Yom Kippur. Over eigenlijk Leviticus 16 kun je zo naast de Hebreeënbrief leggen. Eigenlijk gaat heel Hebreeën gaat over Yom Kippur. En deze uitspraak is eigenlijk ook alleen maar geldig binnen dat kader, binnen die context van Yom Kippur, de dag van de verzoeningen. Want zonder inderdaad dat besprenkelen van het bloed is er geen verzoening en vergeving. En dan hebben we gelezen over seksuele betrekkingen met bloedverwant. Bewaken zul je mijn inzettingen, mijn rechtsregels. En dan zegt God er ook bij, de mens die ze doet, heeft daardoor leven. Ik ben de ene. Als je werkelijk mijn rechtsregels doet, dan leef je daardoor. Ook weer dat leven tegenover dat bloed wordt hier gesteld. En als we dan aanlanden in de Haftara-lezing van Amos, dan is er Nachmanides die seksuele betrekkingen en onder bloedverwanten. Het feit dat je dat juist niet moet doen, hangt samen met het leven in het land Israël. Want hij zegt, kijk maar eens, de Kanaanieten werden verdreven uit hun land. De Egyptenaren deden precies hetzelfde, maar werden niet uit hun land verdreven. Kanaanieten wel. En ook Israël moest zich juist aan deze regels houden. Deden ze dat niet, dan gingen ze in ballingschap. Het leven in het land hangt ermee samen. En Israël kan niet zich voorstaan op zijn positie als volk van God, als ze zich ook niet aan de wetten van God houden. Want God gaat ook zijn weg met de volken. En de zondaars zullen uit zijn volk worden uitgezeefd, hebben we ook net gelezen. Maar er is hoop. Er is verwachting dat dat huis van David, dat geweldige koninkrijk van David, wat er ooit heeft bestaan en dat nu vervallen is tot een hutje, tot iets nietszeggends, iets onbeduidends. God zal dat koninkrijk weer herstellen. En dan zal Israël de rest van Edom en alle volken beërven, staat er. Maar Edom is ook weer zo'n. Edom is natuurlijk een woord voor Esau. En ook in Edom zit dat, betekent rood. Dat is ook weer die verwijzing naar bloed. Voor Israël werd Edom De vroegere vijanden van Israël werd later ook het codewoord voor het vijandige Rome. Eerst het vijandige Babylon, later het vijandige Rome. En nu is het het vijandige Europa. Door de eeuwen heen geworden. Maar uiteindelijk zal Edom, zullen alle volken, die zullen door Israël beërfd worden. En dan zal ongekende voorspoed en shalom het gevolg zijn. God zal Israël opnieuw planten en ze zullen niet meer worden uitgerukt. En we lezen ook in 2 Samuel 7 dat God al aan David beloofde om Israël te zullen planten. Je ziet die verwijzing weer terugkomen. 2 Samuel 7 en zien we terugkomen in Amos 9. Ja, en dat is dan meteen ook het bruggetje naar onze tekst uit Handelingen. Handelingen 15, waar Jacobus Amos citeert. Jacobus wil Paulus en de apostelen horen vertellen hoe al die heidenen uiteindelijk ook tot geloof komen in Yeshua en eigenlijk ook het koninkrijk binnenkomen, het koninkrijk van Israël. Maar dat lijkt allemaal een beetje fout te lopen. Hoe moeten we dat allemaal verstaan? Hoe kunnen we dat allemaal verstaan? En dan citeert Jacobus op een hele bijzondere manier deze profeet Amos. Hij wil met deze bewijstest duidelijk maken dat het doorbreken van het koninkrijk, de gemeenschap van Yeshua, de gemeenschap die bestaat uit gelovigen uit de Joden, maar ook gelovigen uit de heidenen. Het doorbreken van het koninkrijk moest uiteindelijk wel uitlopen op de bekering van de Jehoiakim, want Amos laat dat zien. Dan zal Israël beërven Edom en de overige volken. Alleen in de tekst in Handelingen wordt niet Edom genoemd, maar Adam. Dezelfde letters in het Hebreeuws. Andere klinkers. En hier komt weer Adam terug. De Alef en het bloed. Samen Adam. Misschien was dat wel de oorspronkelijke lezing uit de Septuaginta. Dat er over de mensheid in het algemeen gesproken werd. En niet alleen over Edom. Omdat het overige deel van de mensheid hem zal zoeken, want alle mensen zijn verloren geraakt en de weg kwijtgeraakt. En zo komen de apostelen tot de zogenaamde voorloper van de Noachitische wetten, zoals het soms wel wordt gezien. Later is dat pas ontwikkeld in het Rabbijns Jodendom. Maar dit is een soort voorloper daarvan. In ieder geval de vier noodzakelijke dingen. De apostelen leiden uit Leviticus 17 af. En dan gaan ze, dan denken ze na over de vreemdeling die bij jullie woont, in jullie midden. En dat wordt dan toegepast op de heidenen, de gelovigen uit de volken. De apostelen leiden uit Leviticus 17 af dat deze dingen ook voor de heidenen golden. Want ze vormden één lichaam. Ze hebben het over vlees aan de afgoden gewijd. Over ontucht. Over het verstikte en over bloed eten. Het vlees aan afgoden gewijd. Vroeger, en dat zien we ook terugkomen in Leviticus 17, werden bokken ook als goden vereerd. Het is ook niet toevallig dat satanische figuren als bokken vaak worden weergegeven. Dat zit heel diep. Ontucht, dan komt weer die verboden seksuele betrekkingen. Het verstikte, het niet eten van een dier wat gestorven is, maar wat niet op een goede manier is geslacht. En het bloed eten. Ook hier komt het weer terug. En soms wordt het ook verbonden aan het bloed vergieten. Datgene wat we ook weer in Genesis 9 hadden gelezen bij Noach. Bloed eten, bloed vergieten. Leviticus 17, vers 7 zegt: ze zullen nooit meer offeren aan de bokken waaraan ze achteraan hoereerden. Nee, het is eigenlijk andersom. We zien in de Bijbel dat God zichzelf zal voorzien van een lam. We zijn begonnen met het Pesachlam. Daar hebben we vorige week uitgebreid bij stilgestaan. Je zou kunnen zeggen dat is ook het begin van Gods wegen. Als je de eerste maand, Nisan. En dan begint Gods feestkalender te lopen en het begint bij dat Pesachlam. Dat is het allereerste wat gebeurt. Dat is het beginstuk, zou je kunnen zeggen. En we hebben het net even over het. Of Joop had het over het midden van het boek Leviticus. Nou, het exacte midden schijnen twee woorden te zijn. Dat is darosh, darash. Want Mozes was op een gegeven moment op zoek naar een bok. En had eigenlijk gegeten moeten worden, maar die was ook verbrand. En daar was hij ijverig naar aan het zoeken. En dat woord darosh, darash, betekent. Dus een Hebraïsme zegt dat hij ijverig aan het zoeken was naar die bok. Maar die bok was verbrand. Maar eigenlijk is dat het hart van de Torah, het hart van Gods denken. En het Pesachlam is daar ook een uiting van. Maar ook dat koppel met twee bokken. De bok voor Adonai en de bok voor Azazel. Uit Leviticus 16, de verzoendag, waar dat vreemde ritueel plaatsvindt met die bok die beladen met onze zonden en ongerechtigheden, of de zonden en ongerechtigheden van Israël, beladen de woestijn ingestuurd wordt naar een onzekere dood. De andere bok was voor Adonai, diens bloed werd in het heilige der heiligen gebracht en buiten de lege plaats verbrand. Maar er zijn er nog meer. Er was ook de bok van Rosh Chodesh. Bij nieuwe maan lees je, als de nieuwe maan gevierd wordt, dan moet er elke maand ook weer een bok als zondoffer gebracht worden. Maar niet alleen elke maand, maar ook elke dag werden er twee rammen gebracht. 'S morgens bij het morgenoffer en 's avonds bij het avondoffer. En alle andere offers die er gebracht waren, kwamen daartussenin. Maar die morgenram en die avondram vormden samen eigenlijk een soort sandwich waar tussen alle andere offers gebracht werden. En die ram die elke dag gebracht werd, dat het zogenaamde tamidoffer genoemd wordt, die had direct verband met de ram die Abraham moest offeren in plaats van zijn zoon Isaac. Dat is eigenlijk ook de legitimatie van dat dagelijks offer in de rabbijnse literatuur. Onze grond, de grond van ons bestaan, dat elke dag dat ram, of die twee rammen gebracht werden. Wat nu vervangen is door de gebeden, het morgengebed en het middag- en avondgebed. Het lam, eigenlijk wat we terugvinden in Openbaring 13 vers 8. Het lam dat geslacht is sinds de grondlegging van de wereld. God had het al bedacht voordat de wereld nog maar gefundeerd was. Voordat God had het al in mind. Zoals ook in Jesaja 53 te lezen is. Dat is een lam ter slachting. Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood. Nu hebben theologen zich heel erg. Er zijn allerlei uitspraken gedaan over hoe je die dood van Yeshua moet zien. En zijn bloed. En hoe die verlossing, hoe dat precies werkt. Maar eigenlijk is het ook heel eenvoudig. Yeshua gaf zijn leven als een tzaddik, als een rechtvaardige. Zijn bloed gaf hij als rechtvaardige voor onrechtvaardigen. Voor u en voor mij, voor zijn eigen volk. We hebben net ook gelezen, hij zeefde zijn volk en geen steentje bleef achter. Er is ook een Romeinse uitleg over de dood van Nadab en Abihu en dat ritueel van Yom Kippur. Waarom worden die dood van Nadab en Abihu eigenlijk genoemd daar vlak voor dat ritueel van Yom Kippur uit? Waarom wordt dat nog eens een keertje te berde gebracht? Je kan het negatief uitleggen, zoals sommigen doen. Die zeggen van ja, Nadab en Abihu waren het heilige der heiligen binnengedrongen. En daarom waren ze gestorven. Er zijn verschillende, een hele lijst met theorieën over waarom zij gestorven waren. Sommigen beweren dat ze te veel hadden gedronken. Maar er is ook een positieve uitleg. En die zegt, omdat zoals Yom Kippur verzoening brengt, ze ook de dood van een rechtvaardige verzoening brengt. De dood van een rechtvaardige, zijn leven komt in de plaats van onrechtvaardigen. We doen verder geen waardeoordeel over de dood van Nadab en Abihu, dat is bij God. Maar het is wel een interessante gedachte. Bloed, en zeker de dood van een rechtvaardige, kan twee dingen oproepen, wraak of verzoening. Van Genesis tot aan het eind van Tenach, en dan moet je denken aan Kronieken, dus niet aan de profeten, maar Kronieken, dat is het laatste boek van Tenach in de Joodse indeling. Dat haalt Yeshua aan, die zegt van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die vermoord werd tussen het altaar en het huis van God. Dat bloed zal voor jullie generatie geëist worden. Dat is een negatieve benadering. Maar was Yeshua uit op wraak of was hij uit op verzoening? Johannes schrijft in zijn brief 1 Johannes 1 vers 7. Het bloed van zijn zoon Yeshua reinigt ons van alle zonde, alle ongerechtigheid. En Petrus zegt in 1 Petrus 1. We zijn losgekocht door kostbaar bloed als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. De Messias wordt ook wel ons paaslam genoemd. Tenminste zo noemt Paulus hem Shaul. Hij stierf op dezelfde tijd dat de paaslammeren werden geslacht. Zijn bloed kleurde de aarde rood. Daar onder die executieplaats. En terwijl de levieten op de tempelplein het Hallel aanhieven, huilden de vrouwen daaronder het Romeinse kruis, dat martelwerktuig. En toch werd daar een poort geopend, daar in Jeruzalem, daar net buiten Jeruzalem, een deur naar het hemelse. En de huidige letter Get is als een poort. Lijkt een beetje op zo'n deurposten met bovendorpel. En de letter Get staat voor de letter 8. Voor het cijfer 8. En dat staat voor leven. Een nieuw begin. Het leven dat gegeven wordt spreekt. Het bloed dat gegeven wordt spreekt van leven. Dus nog één keer dat we dat tegenkomen. Trouwens dat we dat bloed aan deurposten wordt aangebracht. Dat vinden we in de profeet Ezechiël. In Ezechiël 45, van vers 18 tot 20 lezen we dat de priester iets van het bloed van het zondoffer zal nemen. Hier is het wel een zondoffer. En dat zal hij aanbrengen op de deurpost van het huis, van de tempel, van een nieuwe tempel die er zal zijn. Die heeft hij alleen nog maar gezien. Die is nooit werkelijkheid geworden. en op de deurpost van de poort naar de binnenste voorhof. Volkomen verzoening voor het heiligdom. Dat is wat Ezechiël voorzag. Dat is waar de Messias voor heeft gezorgd. Een nieuw begin. Zijn bloed spreekt van leven. Als we aan bloed denken, dan denken we niet in de eerste plaats aan iets klinisch of aan een soort cliché, het wat we maar heel vaak noemen. Maar dan denken we aan iemand die zijn werkelijk zijn leven gaf, zijn bloed. Niet om wraak op te roepen, maar juist om verzoening op te roepen. En dat spreekt krachtiger dan het bloed van Abel, zoals de Hebreeën schrijver zegt. Wij mochten ooit bij een hele aparte viering zijn op de selectieplaats in Auschwitz. Dat was in Polen werd er een conferentie gehouden. En er was een messiasblijdende Jood en een nazaat van een nazi-officier. En die leidde samen het avondmaal wat we daar hadden. Ja, avondmaal is eigenlijk geen Bijbels woord, maar de maaltijd des Heren. Daar op die plek. En op die plek werd de verzoening uitgesproken. Ook naar alle volken waarmee we daar ook vertegenwoordigd waren. In eerste plaats ook naar het Joodse volk toe. Vergeving gevraagd, de verzoening uitgesproken. En dat was een heel bijzonder moment. Want als je daar bent, velen zullen daar misschien ook geweest zijn, net als wij, maar je kunt het je gewoon niet voorstellen hoeveel bloed daar gevloeid is. Het wordt ook niet voor niks de Holocaust genoemd, ook al vinden Joden dat geen goed woord. En noemen ze het liever Shoah, wat ook een beter woord is. Maar Holocaust betekent brandoffer. Het is onvoorstelbaar hoeveel bloed daar gevloeid is. En ook toen wij met onze kinderen ooit daar op het terrein van voormalig kamp Westerbork wandelden. En je beseft hoeveel mensenlevens daar doorgegaan zijn. Dan is het onvoorstelbaar. En dan heb je daar ook geen antwoord op. En heb ik nog steeds geen antwoord op. Misschien hoeft dat ook niet. Maar één ding weten we. Dat de Messias van Israël zich vereenzelvigd heeft met zijn volk en zijn bloed heeft gegeven. En zo is hij één geworden met zijn volk. Er is een prachtig schilderij, ook velen zult het ook wel kennen van Marc Chagall. Het heet de Witte Kruisiging. En daar zie je de Messias-figuur en al het lijden van het Joodse volk daaromheen. En de Messias-figuur hangt daar heel stil en sereen in het midden. Hij die zijn bloed gaf voor zijn volk en ook voor ons. Door hem mogen we erbij horen, mogen we leven en mogen we ook leven proclameren om ons heen. Ook overal waar dood en verderf wordt gezaaid.
Geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe. Thank you.